Ya está atento.
Ja, Heer Jezus, dank u wel voor wie u bent en voor wat u geeft. Heer, dank u wel dat u wilt spreken door uw woord tot ons hart. Heer, zo dragen we ook dit moment aan u op. Heer, spreek. Wij willen luisteren in Jezus' naam. Broers en zussen, gasten, opa's, oma's, ouders, kinderen, zaalvol. Goedemiddag. Previously on Daniel. We vallen midden in een prachtig, prachtig verhaal over Daniel. Vorige week stond Theo hier en hij begon te vertellen en uit te leggen over Daniel 2. Daniel 2, en het verhaal begint daar met koning Nebukadnezar. Koning Nebukadnezar, de koning der koningen van zijn tijd. Machtige heerser over een wereldrijk. En die machtige, machtige heerser schrikt midden in de nacht wakker van een droom. En hij is daar zo van ondersteboven van die droom die een fluistering is van God. Hij is daarvan zo ondersteboven dat hij zijn wijzen en zijn droomuitleggers, zijn toekomstvoorspellers, die roept hij bij zich en hij zegt, leg mijn droom uit. En niet alleen dat, ik wil zeker weten dat jullie begrijpen waar dit over gaat. Dus vertel mij eerst, wat heb ik gedroomd? En daarna mogen jullie uitleggen wat ik heb gedroomd. Nou, zeggen ze, dat kan nooit, geen mens kan dat. Oh, is dat zo, zegt de koning. Als dat zo is, waar heb ik dan wijzen, toekomstvoorspellers, dromenuitleggers eigenlijk voor nodig? Jullie gaan er allemaal aan, vrienden. En Daniel en zijn vrienden waren bij die wijzen van koning Nebukadnezar. Dus zij zaten ook in een penibele situatie. En wat deden zij? In een hoek gedreven, ze gingen bidden. Ze gingen bidden, God verhoorde het gebed en hij gaf Daniel in de nacht de droom die ook Nebukadnezar gedroomd had. En jullie begrijpen, als hij wakker wordt de volgende ochtend, dan is er urgentie, dan moet er ingegrepen worden. Het leven van alle wijzen van Babel staat op het spel. Dus wat doet Daniel? Hij roept zijn vrienden bij elkaar en uitgebreid nemen ze de tijd om God te danken. De spanning bouwt op. En hier komen we het verhaal in. Daniel 2 vanaf vers 24. Toen ging Daniel naar Arioch. Arioch, de overste van de dienaren van de koning. Arioch die van de koning opdracht had gekregen de wijzen van Babylonië ter dood te brengen. Daniel ging naar hem toe en zei, breng de wijzen van Babylonië niet ter dood. Leid mij voor de koning. Ik zal de droom van de koning duiden. En Arioch leidde Daniel zo snel hij kon voor de koning en zei tegen hem, ik heb onder de Judese ballingen iemand gevonden die de droom van de koning uit kan leggen. En de koning vroeg Daniel, die ook Belshazzar genoemd werd, kunt u mij werkelijk vertellen wat ik gedroomd heb en ook vertellen wat die droom betekent? Die eerste drie versen, oh jongens, wat een urgentie spreekt hier uit. Arioch en Daniel, die alle gangen van het paleis doorgaan, linksaf, rechtsaf, trap op, trap op, trap af. En zo komen ze in de troonzaal van Nebukadnezar. En die Babyloniërs, die konden bouwen mensen een grote troonzaal en hoog op zijn troon, daar zit de machtige koning Nebukadnezar, heerser over een wereldrijk. Als hij spreekt, dan rennen de dienaren. Hij spreekt een woord en hij velt vonnissen over individuen, dorpen, steden, volken, landen. En daar staat Daniel en die Nebukadnezar, die eerder nog helemaal van zijn stuk was, van die droom, zit op zijn troon met zijn koninklijke pokerface en zegt, oh Daniel, denk jij echt te kunnen vertellen wat ik gedroomd heb en wat dat betekent? We zullen wel eens even zien,
komt dit goed?
Daniël antwoordde de koning. Koning, wijzen, bezweerders, magiërs, nog toekomstvoorspellers, kunnen het mysterie dat de koning wil begrijpen aan hem onthullen. Maar er is een God. Een God in de hemel die mysteries onthult. Hij heeft koning Nebukadnessar laten weten wat er aan het eind van de tijd zal gebeuren. De droom en de visioenen die tijdens uw slaap in u opkwamen waren deze. Tijdens uw slaap, majesteit, kwamen gedachten bij u op over wat er in de toekomst gebeuren zal. Hij, die mysteries onthult, heeft u laten weten wat de toekomst zal brengen. En dit mysterie is aan mij, Daniël, onthuld. Niet door enige wijsheid die ik op anderen voor zou hebben. Nee, dit mysterie is aan mij, Daniël, onthuld, opdat ik uitleg aan de koning zou overbrengen. En opdat, o koning, u zou begrijpen wat er in uw hart omgaat. Een tipje van de sluier wordt opgelicht. Eigenlijk twee tipjes van de sluier die omhoog gaan. Het eerste is het doel van deze droom. Waarom spreekt God in de nacht tot een heidense koning? Vreemd. Maar Daniël weet waarom God spreekt en waarom God mysteries onthult. Koning, God spreekt tot uw hart, zodat u tot inzicht zult komen over wat er in uw hart leeft. En het tweede tipje van de sluier, wat Daniël alvast weggeeft voordat hij concreet wordt hier, is: koning, dit gaat over de toekomst. God heeft u laten weten wat er in de toekomst zal gebeuren. En die Daniël staat op het punt om het te vertellen, om het te onthullen. En in die grote troonzaal, met op de troon Nebukadnessar, en aan de linker en aan de rechter lange zijde van die zaal, daar zitten de gouverneurs, de satrapen, de politici, de bestuurders van dat grote, machtige rijk. En ze kijken naar Daniël en ze schuiven naar het puntje van hun stoel. Want er zijn twee mogelijkheden. Of het hoofd van die zwetser gaat er straks af. Of er wordt straks een groot mysterie onthuld. U, majesteit, zegt Daniël, u hebt een visioen gehad. U zag een groot beeld. Een groot, reusachtig beeld. En dat beeld bezat een prachtige glans. Het stond voor u en de aanblik ervan was afschrikwekkend. Het hoofd van het beeld was van zuiver goud. En zijn borst en de armen waren van zilver. Zijn buik en lendenen van brons en zijn benen van ijzer. En zijn voeten deels van ijzer, deels van leem. En u zag hoe een steen losraakte, zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam. En hoe de steen tegen de ijzeren en leemen voeten van het beeld sloeg en ze verbrijzelde. En op datzelfde ogenblik verpulverden het ijzer, de leem, de brons, het zilver en het goud. En het werd als kaf op een dorsvloer in de zomer. De wind voerde mee tot er geen spoor meer van was te bekennen. Maar de steen die tegen het beeld was geslagen, werd een hoge berg die de hele aarde bedekte. Spannend is dit. De aanwezigen in die troonzaal draaien nu constant hun hoofd heen en weer. Van Daniël naar de koning en weer terug. Want was dit het? Was dit de droom? Klopt het? Wat vindt de koning hiervan? Mag die knaap, dat joch, mag die de koning zomaar vergelijken met een gouden hoofd? En trouwens, Wat doet Daniël? Wat doet Daniël nu? Vraagt hij eerbiedig. Was dit uw droom, Heer? Nee, vol vertrouwen gaat Daniël verder. Hij doet nog een stap naar voren, stel ik mij zo voor. En hij zegt, dit was uw droom. En nu zullen wij de koning zeggen wat hij betekent. U, majesteit, koning der koningen, aan wie de God van de hemel het koningschap en de macht en de kracht en de eer heeft verleend. Ongelooflijk, hè? Zo'n grote koning. Dit is ongeveer wat wij net voor Jezus aan het zingen waren. Aan wiens hand hij de mensen, de dieren van het veld en de vogels van de hemel heeft toevertrouwd, waar ze ook wonen. Aan wie hij heerschappij heeft geschonken over allen. U, o koning, bent dat hoofd van goud. En na u zal een ander rijk opkomen, minder machtig dan het uwe. En dan nog een van brons, dat zal heersen over heel de aarde. En een vierde koninkrijk ten slotte zal hard als ijzer zijn. IJzer verbrijzelt en vermorzelt alles. En net als ijzer dat verplettert, zal dat rijk al die andere rijken verbrijzelen en verpletteren. En u zag dat de voeten en tenen voor een deel uit pottenbakkersleem en voor een deel uit ijzer bestonden. Dat betekent dat dat koninkrijk verdeeld zal zijn. Het zal iets van de hardheid van ijzer hebben. Daarom zag u ijzer voor u vermengd met kleiachtig leem. En dat de tenen en voeten deels van ijzer, deels van leem waren. Betekent dat het koninkrijk voor een deel sterk zal zijn. En voor een deel broos. U zag ijzer vermengd met kleiachtig leem. Dat betekent dat die delen zich zullen vermengen in het nageslacht. Maar ze zullen zich niet verbinden. Zoals ijzer zich niet met leem laat verbinden. En de aanwezigen weten niet wat ze horen. Hoe durft die jongen dit allemaal te zeggen? Dit is een belediging van het grote rijk Babel. Dit is een belediging van de grote koning Nebukadnessar. Want je kunt toch niet in het openbaar zeggen dat het grote Babylonische Rijk eindig zal zijn. Als wij al het gore lef hebben om de grote koning Nebukadnezar iets te zeggen, dan beginnen wij met, o koning, leef in eeuwigheid. Uw rijk zal voor eeuwig bestaan. Kan ik u van dienst zijn? En wat zegt deze jongen? Dit rijk wordt straks opgevolgd door een ander rijk en dan weer door een ander rijk. En och, mensen weten wel dat het zo in elkaar zit, maar je zegt het niet. Dit is majesteitsschennis. En dan komt er nog iets. Maar ten tijde van die rijken, van die koninkrijken, zal de God van de hemel een rijk laten opkomen dat nooit te gronde gaat. En dat nooit op een ander volk zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en vernietigen, maar zelf zal het eeuwig bestaan. Precies zoals u zag, dat er een steen losraakte, zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam. En het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten weten wat er in de toekomst te gebeuren staat. De droom is waar en de uitleg betrouwbaar. Oei. Die knaap, Daniël, onderstreept ook nog eens even wat hij zo even gezegd had. Wat onverstandig om zo de nadruk te leggen op de eindigheid van dit Babylonische Rijk, van het Babylonische koningschap. Dat zijn gevaarlijke, staatsondermijnende ideeën. En bovendien, hij wekt de indruk met dit verhaal, met deze uitleg. Dat er een God is. Dat er een God is die machtig zou kunnen werken en niks met het Babylonische Rijk te maken heeft. Dat is waanzin. Vanuit deze troonzaal wordt de hele wereld bestuurd. Hoe kan hij zeggen dat er een God is die daar niks mee te maken heeft? Ja, dat er een God is die daar recht tegenover lijkt te staan. Dat er een God is die dit rijk zal kunnen oordelen. Waar haalt hij het vandaan? De politieke implicaties, de religieuze implicaties van dat verhaal wat hij houdt, die zijn immens. Immens gezagsondermijnend, immens ketters en immens anti-Babel. Wat een lef om daarmee voor de koning van Babel te verschijnen. Maar wat onverstandig ook. Ja, want die knaap, die is er geweest. Dat kan niet anders. En dan draaien al de hoofden van die aanwezigen, stel ik mij zo voor, allemaal dezelfde richting op. Naar de troon van koning Nebukadnessar. Om te peilen hoe diep zijn woede en zijn afkeur is. En dan is het tijd voor die koning om te reageren. Vers 46. Toen knielde koning Nebukadnessar neer en boog voor Daniël. En hij beval een offer te bereiden en reukwerk aan hem op te dragen. En de koning zei tegen Daniël: het is waar. Uw God is de God der goden en de Heer van alle koningen. Hij onthult mysteries en daardoor hebt u dit mysterie kunnen onthullen. En toen benoemde de koning Daniël in een hoge functie en gaf hem vele grote geschenken. En hij maakte hem heerser over de hele provincie Babel en benoemde hem tot hoofd van alle wijzen van Babylonië. En op Daniëls verzoek droeg de koning het bestuur over en zijn vrienden, Hanania, Azariah, hoe heet ze ook alweer? Misael en Azariah, beter bekend als Sadrach, Mesach en Abednego. Terwijl Daniël zelf aan het hof van de koning bleef. Wauw! Jongens, wat een verhaal is dit. En wat een climax. Zo diep is die koning onder de indruk dat hij door de knieën gaat. Door de knieën voor die eenvoudige Joodse jongen, Daniël. Ik dacht, terwijl ik zo dat verhaal aan het lezen was, ik dacht, Daniël gaat het eind van hoofdstuk 2 niet halen. En nou denk je met zo'n ontknoping, natuurlijk al gauw, die Nebukadnessar, die heeft het begrepen. Die Nebukadnessar, die ziet het. Die Nebukadnessar die zit nu helemaal op het juiste spoor. Of niet? Helaas. Ten diepste spreekt er onbegrip uit de reactie van Nebukadnessar. Weet je, hij ziet het, maar hij ziet het ook niet. Aan het begin van zijn uitleg waarschuwde Daniël de koning. Denk erom, koning, voor ik de droom zal onthullen. Denk erom, koning, het gaat niet om de uitlegger. Het gaat om God die mysteries onthult. En nog een keer, denk erom, koning, God onthult u dit, zodat u zou begrijpen wat er in uw hart is. Omgaat. God onthult mysteries en God geeft uitleg. Maar zijn spreken tot de mensen heeft altijd tot doel dat harten worden geraakt, dat harten opengaat. Altijd als God spreekt, is zijn spreken erop gericht om mensen te raken, om levens te veranderen, om harten te openen. En ook met deze droom is dat het geval. En Nebukadnessar, ja, hij knielt neer. Maar knielt hij neer voor de God die aard en hemel heeft gemaakt? Maakt hij zichzelf werkelijk klein tegenover de eeuwige God? Nee, hij knielt niet voor God. Hij knielt voor Daniël. Hij pakt het niet. En hij herkent wel dat die God van Daniël groot is. Maar volgens mij is zijn reactie vooral dit. Ja, handig dat ik zo iemand ben tegengekomen. Ik moet hem te vriend houden. Als groot koning, als groot bestuurder, kun je zo iemand die een directe lijn met zo'n machtige God heeft, goed gebruiken. Handig, ja. Nebukadnessar. God heeft hem zo'n bijzondere influistering gegeven. Zo'n bijzonder zicht op heden en op toekomst. Maar hij houdt zijn ogen stijf dicht. Weet je, hij wordt afgeleid. Hij wordt afgeleid door de schitterende glans van dat beeld. Dat beeld. Toen Daniël het vertelde, zag hij het gewoon opnieuw weer voor zich. Ja, Daniël vertelde over dat beeld. Ja, het was reusachtig, inderdaad. En het glansde buitengewoon, buitenaards bijna. En ja, het was ontzagwekkend, afschrikwekkend bijna. Oh, en wat zei Daniël daarover, over dat beeld waar zoveel macht en glans van uitgaat, dat hoofd. Dat gouden hoofd, dat bent u, o koning. Ja, dat klopt, denkt Nebukadnessar, dat klopt. Dat schitterende gouden hoofd, dat ben ik. Dat is de koning der koningen, de machtigste koning die ooit geleefd heeft en ooit zal leven. Ik, Nebukadnessar, wie zou niet door de glans van zo'n prachtig beeld afgeleid worden. Koning Nebukadnessar. Hij staart zich blind op dat gouden hoofd. Hij ziet, maar hij ziet niet. En daar komt bij voor deze koning. Voor deze koning is het grote wonder dat Daniël die droom kan vertellen. He? Ongelooflijk, hoe doet hij het? Hij blijft blind voor het eigenlijke wonder. Die steen. Die steen die losraakte zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam. Hij is afgeleid. En blijft blind voor het eigenlijke wonder. En dat werpt de vraag op: wat leidt jou af? Wat glinstert en glanst zo prachtig in jouw leven? Waar droom je van? Waar gaat je aandacht naar uit? Is het Jezus? Of heeft iets anders, iets prachtigs, iets veelbelovends je aandacht getrokken? Wat heb jij nodig om zuiver te kunnen zien? Wat helpt jou? Kijk eens naar het contrast tussen Nebukadnessar en Daniël. Nebukadnessar, de eisende koning, die overal een dienaar voor heeft. En zelfs voor zijn dromen heeft hij nu een dienaar. Het contrast tussen Nebukadnessar en Daniël. Daniël, die een open houding heeft. Daniël die open staat voor mensen en voor God. Daniël is open, afhankelijk en gehoorzaam. Sta jij open voor God? Sta jij open voor het spreken van God? En weet jij je afhankelijk van die grote God? Weet je nog hoe groot God is en hoe klein jij bent. God die woont, God die troont in een ontoegankelijk licht. En deze God is dichtbij. Hij wil woning in ons hart maken. Hij wil woning in de gemeente maken. Halleluja. Maar dit is een grote God, majesteit, koning in eeuwigheid, hoog verheven boven al wat leeft. Weet je je klein en afhankelijk tegenover die God? En ben je bereid zijn wil te doen als hij tot je spreekt? Als hij tot je hart spreekt? Als hij zijn wil bekend maakt, ben je bereid om te gehoorzamen? Open, afhankelijk en gehoorzamend. Dan heb je een houding die je werkelijk inzicht zal geven. Dan ben je klaar om door God aangesproken te worden. Dan kan God werkelijk tot je hart spreken. En dan begrijp je het doel van het zien. Namelijk weten wat er in je hart omgaat. En zelfs dit kostbare visioen van dat gouden beeld, die droom. Een droom die erop gericht is om de toekomst van de wereld te onthullen. Zelfs het doel van die droom is dit. Vers 30. Opdat uw koning zou begrijpen wat er in uw hart omgaat. Maar voor nu laten we ons even afleiden met Nebukadnessar, die afgeleid werd door dat grote beeld. En laten we ook even worden we afgeleid ook door de glinstering van dat prachtige beeld. Want kijk er eens naar, het hoofd is van goud. Borst en armen van zilver, buik en lendenen van brons, benen van ijzer, voeten van leem en ijzer. Het is ook natuurlijk een intrigerend en raadselachtig gebeuren. God die inzicht geeft in de toekomst. Het gouden hoofd, Nebukadnessar, het Babylonische koningschap. Een wereldrijk, maar zegt Daniel, er komt gewoon nog een wereldrijk. De Meden en Perzen, de grote Iraanse koning Kores, de eerste. En daarna komt er gewoon nog een wereldrijk, het brons, de Grieken en nog geen ijzer, de Romeinen. En het is een hoofdmotief in het boek Daniël. Er komen straks hoofdstukken waarin nog dieper ingegaan wordt op die toekomst en op die wereldrijken. Maar weet je, laten we ons niet te veel laten afleiden door de glans van dat prachtige beeld. Want waar het om gaat is dit. De openbaring die zit in deze droom is niet dat er wereldrijken zijn en dat er weer een nieuw wereldrijk komt en daarna nog weer een nieuw wereldrijk. Want weet je, dat wisten ze ten diepste in Babel ook wel. Vroeger had je de Egyptische farao's, de grote Assyrische koningen en nu draaien zij aan het grote wiel. Maar weet je wat ze dachten, weet je wat veel mensen denken en waar zeker alle heidenen in alle eeuwen met hun afgodsideeën van overtuigd waren? De geschiedenis draait een rondje en steeds weer hetzelfde rondje en we gaan maar door. En nu eens even met Egyptenaar en dan Assyriërs, dan Babyloniërs, et cetera, et cetera. Nee, God openbaart dit mysterie. De geschiedenis draait niet een rondje. De geschiedenis gaat niet maar door, alsof het geen zin zou hebben. De geschiedenis is in de hand van God. En God heeft een plan met de geschiedenis. De geschiedenis is een rechte lijn. En we zijn onderweg naar een groot ingrijpen door God. De rots, Jezus, zal al die koninkrijken verbrijzelen. En de tijd dat Jezus regeert, de tijd van het koninkrijk van God, zal aanbreken. En dat koninkrijk zal de aarde bedekken en groeien en groeien en groeien. En dat is het mysterie dat hier onthuld wordt. En wij kunnen ook misschien naar ons leven kijken, naar de wereld kijken en denken, het gaat maar door en door en door. En ik zit in een rondje. Ik mijn leven zit in een grammofoonplaat die steeds maar hetzelfde rondje blijft maken. Zo loopt de tijd niet. Niet in een rondje, in een rechte lijn. En God wil ingrijpen. En God heeft al ingegrepen. De geschiedenis is onderweg met een doel. Jouw leven is onderweg met een doel. En dat doel is Jezus. Jezus de rots. De rots die dat beeld omverkegelt. De geschiedenis onderweg naar een ontknoping. Er zal recht worden gedaan. Er is al recht gedaan. Op het kruis van Golgotha droeg Jezus de last van de hele wereldgeschiedenis op zijn schouders. Alle zonden, alle ongerechtigheid, alle oorlogsmisdaden, alle verkrachtingen, alle wreedheden, alle ongelukken, alle ziektes, alle kleine, alle grote dingen die ingaan tegen het pure, het goede en het juiste, tegen Gods wil, dat heeft Jezus allemaal op zich genomen aan het kruis. Hij heeft het meegenomen, hij heeft het gedragen, alle spot, alle vernedering. En dat is onze koning. Dat is de koning der koningen, de werkelijke heerser, de Heer der Heren. En hij heeft het meegetorst, het graf in, dwars door de dood. En hij heeft de dood overwonnen. En toen Jezus opstond uit de dood, toen de steen voor het graf weggeblazen werd, brak hij de macht van het kwaad. En dat was het moment dat die rots tegen dat beeld sloeg. Dat was het moment dat de macht en het toekomstperspectief van alle wereldkoninkrijken voor eens en altijd teniet zijn gedaan. De macht van geld, de macht van gewin, van onderdrukking, van het recht van de sterkste zijn, die zijn teniet gedaan door kruis en opstanding. Jezus de rots, hij overwon de dood. En zijn koninkrijk breidt zich uit over de aarde, tot aan het moment dat hij terugkomt en alle wereldkoninkrijken en alle individuen op heel de aarde ontmaskerd worden. En tot die tijd ligt er voor ons de uitnodiging. En tot die tijd wil God tot je hart spreken. Wil jij het zien? Wil je een beetje zien? Wil je het zien? Kun je het aan? God onthult mysteries. God openbaart verleden, heden en toekomst voor ons in Jezus. Wil jij het zien? De band mag wel naar voren komen. Als jij nu al wilt staan in Jezus koninkrijk, dan heb je zuiver zicht nodig. Als je wilt zien wat Jezus de rots nu al wegslaat, ook in jouw leven. Als jij wilt bouwen op die rots Jezus, dan heb je een Daniël houding nodig. En dan moet jij je trots en je Nebukadnessar houding laten varen. Dan heb je een houding nodig van openheid. Open naar God. Een houding van afhankelijkheid. Weten wie jij bent tegenover de eeuwige, de almachtige. En een houding van gehoorzaamheid. Bereid zijn om te doen wat God van je vraagt als hij tot je hart spreekt. Mensen, laat de afleiding varen. Alles in je leven wat je afleidt van Jezus. Hoe mooi het ook glanst of glinstert, laat dat los. Maar ook wat je afleidt van Jezus in lelijkheid. Focus ook niet op ellende in je leven. En geloof niet dat het maar doorgaat en doordraait en dat er geen einde aan komt. God heeft voor eens en altijd ingegrepen. Laat God tot je hart spreken. Open, afhankelijk, gehoorzaam. Weet je, iedere keer als God spreekt, wil Hij tot je hart spreken. Hij zoekt veranderde harten. En God is almachtig. God kan alles en God zoekt het beste voor je. Maar God staat niet met een stormram voor de deur van jouw hart. God klopt aan. En het is aan jou om de deur te openen. Om God binnen te laten. En zijn woord tot je hart te laten spreken. Zullen we samen bidden? Zullen we samen gaan staan en zullen we bidden of God ook openbaring heeft voor jou op dit moment. Of God ook jou aan wil spreken. Of God ook jouw hart wil raken. Ik daag je uit, laat je raken door het woord van God op dit moment. Vader, u bent groot. U bent goed. U bent almachtig. U hebt de wereld in uw hand. U regeert over al wat leeft. Heer, ook al zien we het soms niet altijd. We vertrouwen u. Heer, we willen u uitnodigen. Kom en spreek tot ons hart. Heer Jezus, we willen open voor u staan. We willen onze afhankelijkheid van u belijden. Heer, we willen u gehoorzaam. En ik wil iedereen uitdagen, iedereen die Jezus volgt. Als je weet, ik laat me afleiden. Ik vind het moeilijk om te focussen op een rots Jezus. Ik focus mij op dingen die mij ten onrechte afleiden. Laat God spreken tot je hart. Laat God je hart overtuigen. En durf open, afhankelijk en gehoorzaam voor hem te zijn. En weet je, neem dit moment om tegen God te zeggen: ik wil u gehoorzamen, spreek tot mijn hart. En weet je, maak het maar kenbaar aan God, als dat is wat je wilt, door je hand kort naar de hemel uit te strekken. Wil je je hart openstellen voor Jezus, strek dan je hand naar de hemel uit. God ziet jullie handen. Ziet jullie handen. Jezus, je mag je hand laten zakken. En als je Jezus nog niet kent, misschien ben je hier voor het eerst, misschien kom je hier al een tijdje. God spreekt. God onthult mysteries. En het grote mysterie is God te kennen. En God staat voor de deur en hij klopt. En hij heeft geen stormbram meegenomen, maar hij vraagt je: wil jij open doen? Wil je mij binnenlaten? En als je weet dat God nu zo voor jou staat, voor jouw leven, laat hem binnen. Hij is goed. En als je je leven aan Jezus wil geven en die deur open wil zetten voor een leven met God, dan wil ik je vragen nu kort je hand naar de hemel uit te strekken. Wil je je leven aan Jezus overgeven? Mag je nu je hand kort opzetten? God ziet je hand. God ziet je hand. Zijn er meer mensen die zeggen: ja, ik wil het. Ik wil Jezus kennen. Ik wil verder met Jezus. God ziet je hand. Vader, u bent groot. U bent goed. U bent heilig. U bent liefde. Heer, u hebt al deze handen gezien. Heer Jezus, hier wilt u tot hun hart spreken. Nu en altijd. Heilige Geest, wilt u hen vullen met uw onuitsprekelijke vreugde. Wilt u met hen meegaan? Wilt u hen zegenen? Wilt u dicht bij ze blijven? Heer, zo draag ik al deze mensen aan u op. Heer Jezus, u bent groot en u bent goed. En Heer, we willen voor u zingen. Amen. En de mensen van het voorbeden-team mogen vast naar het kruis gaan. En wij gaan verder met het grootmaken van onze God.
Ik heb net toen Roelof aan het bidden was, toen zag ik een beeld, zeg maar, van van het hele plaatje, van het beeld, het afgodsbeeld, in de rots die aankomt rollen. En ik heb gewoon op mijn hart om ook te zeggen dat misschien sta je hier en dat je het ook ervaart dat er zo'n beeld in je leven is. Of het een afgodsbeeld is of een sterke, iets wat heel sterk lijkt. De voeten is van klei. En Jezus wilt dat beeld kapot maken. En ik wil je ook uitnodigen om dat als je het idee hebt van ja, er is zo'n reus of zo'n beeld in mijn leven. Ik heb nodig dat Jezus aankomt rollen en het kapot komt maken. Dat je ook tijdens dit stuk aanbidding aan hem gaat vragen. En ook voor je laat bidden. Misschien spreekt het tot je hart. Ik weet gewoon dat Jezus ook wil bevrijden vandaag. Dus zeg je, Heer, ik wacht op. Kom tot u. Heer, ik kom tot u. Geest uitnodigen.